Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden.
Dit is New Business Radio.
Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Dit is New Business Radio.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Leiderschap kent vele varianten. Eén ding hebben ze gemeen: vertrouwen. Als het er is, krijgt je team vleugels. Is het er niet, dan is het de voedingsbodem voor ellende. Vertrouwen gaat over de leider zelf, over het proces of over het product waar de leider in gelooft. En juist in tijden van coronacrisis is leiderschap nodig om anders naar de wereld te kijken, creatief te innoveren en snel te handelen. Onze studiogast bedacht een slimme oplossing voor de druk op de ziekenhuizen. Hoe ontstond het idee? Wat was er nodig voor de uitvoering? En wat vroeg het van haar leiderschap? Mireille Oliveira en ik gaan in gesprek met Rachida El Moussaoui. Zij is internist-infectioloog bij het Maastad ziekenhuis. Fijn dat je luistert naar People Power.
Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
Ja, Mireille.
Ja, Glenn.
Rachida heb je uitgenodigd om te praten over leiderschap. Ja. Ook omdat ze een beetje tegendraads is. Dat is wel waar jij in gelooft. Hè? Mensen die, ja, die kiezen om het anders te doen. Ja. Dus niet maar een beetje mee te kabbelen. Waarom Rachida? Waarom dacht je gelijk aan haar?
Rachida blijft me elke keer weer verrassen, verbazen. Ze doet dingen waar, ja, die ik nooit zie aankomen. Dus of het nou gaat over het inhoudelijke werk als arts of in haar privéleven. Ik volg haar zo op LinkedIn en op hoofdlijnen. En elke keer zie ik weer iets waar de naam opduikt. Denk je van, hè? Dan weer hier een prijs gewonnen, dan weer daar iets geschreven. Ze blijft me verbazen en verrassen. En ze doet dus dingen die niet voor de hand liggen.
Ja.
En daarom dacht ik, jou moet ik hebben.
Ja, spannend, want het is jouw eerste aflevering die jij, vooral jij gaat presenteren. Ja. Ik mag een beetje helpen als hier en daar. En als ik een eigenwijze vraag heb, dan doe ik dat zeker. Heb je er een beetje zin in?
Ja, zeker hoor.
Ja?
Ja hoor, kom erop.
Nou, mooi. Dan zou ik zeggen, het begint al natuurlijk bij de eerste vraag.
Ja.
Wat wil je weten van Rachida?
Nou, Rachida, wat houdt je eigenlijk nu bezig? En welkom, fijn dat je er bent. Ik ben heel benieuwd wat je bezighoudt zo deze tijd, deze weken. En daar heb ik een vraag voor bedacht. Ik dacht, die ga ik je gewoon stellen. En die vraag is, waar heb je onlangs besloten mee te stoppen? En waar heb je besloten mee te beginnen?
Dankjewel, Mireille. Ik vind het echt ontzettend leuk om hier te zijn. En ook eervol dat ik jouw eerste geïnterviewde ben. dan stel je ook gelijk een beetje lastige vraag. Want als ik denk aan waar zou ik nou mee gestopt zijn? Ik stop eigenlijk niet met zoveel dingen. Ik start wel heel veel. Mm. als ik zou denken van waar ik onlangs mee gestart ben, dan is het schrijven. Ik heb een hele tijd, ik vind schrijven ontzettend leuk, maar ik heb er geen tijd voor. En meestal maak ik er ook geen tijd voor. En het is jaren geleden dat ik echt serieus geschreven heb. Voor mezelf hoor. En dat heb ik nu onlangs weer opgepakt. Het zijn gewoon fictieverhalen. Ja. Maar dat vind ik ontzettend leuk. En daar geniet ik ook van. En het is ook mijn manier om een beetje met de huidige tijd om te gaan. En om met mijn gevoelens erin te verwerken. Dus daar word ik ook ontzettend blij van. Daar krijg ik veel energie van. Dus dat is iets waar ik onlangs mee begonnen ben.
Okay. En ik ben wel heel nieuwsgierig naar waar het dan precies over gaat. Zo'n fictief verhaal.
Ja, Ik ben jaren geleden ben ik in Mozambique geweest. Daar heb ik jonge artsen geholpen in de opleiding om zelf arts te worden. Dus Mozambicaanse dokters. Uh-huh. En in die periode was zo indrukwekkend voor mij, want ik wilde heel graag naar Afrika. En ik had nog jonge kinderen, ik was een jonge moeder. En ik dacht van ja, die kans kwam op mijn pad. Daarvoor was het nooit van gekomen. En dat was iets wat altijd in mijn hoofd bleef. En op een gegeven moment kwam dat op mijn pad. En ik zei dit zo terloops thuis, meldde ik het. En ik dacht van ja, dat gaat toch niet gebeuren, want het is te laat. En ik heb jonge kinderen en hoe moet het? En et cetera. En uiteindelijk zei mijn man van ja, maar dat is wel een van je grote dromen om een keer als dokter in Afrika te werken.
Ja.
Dus ga er gewoon voor en we kunnen het wel regelen thuis. En toen vroeg ik hem van ga je mee? Hij zegt nee, ik ga niet mee. Want het was toen in die tijd ook, hij zit in de financiële sector, was er ook crisis en hij was ook hier echt nodig. En toen hebben we het geregeld dat ik ging en hij bleef met de jongens. Ik had, Ryan was toen 3 en Emir was 1. En toen ben ik gewoon gegaan. Oh, heel spannend.
Geweldig. Zo'n man thuis.
Ja, zeker.
Die dat dan voor jou opvangt of samen met jou doet. Mag ik daar nog iets over vragen? Want daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Dat je zo'n beslissing durft te nemen. Daarover met je man in gesprek gaat. Wat zegt dat over jou? Wie ben jij daarin? Hoe ben je gevormd?
Op zich vind ik het niet een heel gek iets om te bespreken, denk ik, thuis. Ik denk dat meerdere mensen dat het zoiets zouden kunnen bespreken. Maar wat wel bijzonder was, is dat hij mij daar ook de ruimte voor gaf. Mm. Dus dat hij ook erkende van ja, dit is je droom. En laten we gewoon kijken hoe je het kunt realiseren. Dus dat is wel bijzonder. Want de meeste vriendinnen en mensen die ik ken in mijn omgeving, die hebben zeg maar die geven mij ook terug. Van goh, wat was dat eigenlijk bijzonder? Want de meeste mensen zouden denken aan de praktische romslomp. En waar zit je mee? En hoe gaat het als jij weg bent? Jonge kinderen, stress genoeg hè, zo met twee ouders. En dat realiseer ik me wel, dat heel bijzonder was. En wat voor persoon ik ben om zoiets te doen. Ik denk dat ik... Ik ben heel gedreven in mijn vak. En als ik iets wil en ik wil het heel graag, dan ga ik er ook voor. En dan denk ik ook van ja, hoe kun je het eigenlijk voor elkaar krijgen dat je dat toch doet. En toch ervaart. Ja. En die periode was zo indrukwekkend voor mij dat ik daar ook over geschreven heb. En die tijd pak ik nu weer terug om het te herschrijven eigenlijk. Want als ik het zo teruglees, dan denk ik ja, dit was wel een hele bijzondere tijd wat ik daarin heb vastgelegd, wat ik heb gezien in het ziekenhuis. Hele bijzondere ervaringen. En ik ben ook ontzettend blij dat ik toen de helderheid van geest had om het ook te schrijven.
Ja. Wat heb je gezien? Kun je ons een beetje meenemen in wat er daar gebeurde in Mozambique?
Ja, heel heftig. Ik was ervoor gewaarschuwd door er was daar een infectiologe die ook in het... Ik deed toen mijn opleiding in het AMC in Amsterdam. En er was een infectiologe die daar ook werkte in het AMC. En uiteindelijk koos zij dus om in Mozambique te gaan werken. En op een gegeven moment had ze hulp nodig. En zodoende kwam de vraag van kan jij haar gaan helpen? Want ze was met verschillende projecten bezig. En er was te weinig tijd over om de dokters daar, co-assistenten die dan opgeleid worden tot basisarts, te begeleiden in het ziekenhuis. En ze had me al van tevoren gewaarschuwd. Het was in stad Beira. Het idee was dat de hele filosofie van daar artsen opleiden is dat westerse dokters daar naartoe gingen. En een geneeskundefaculteit hebben opgezet. Met het idee dat als daar de dokters opgeleid worden op een westerse wijze, dat ze dat op een gegeven moment ook kunnen doorzetten en de faculteit zelf kunnen overnemen. En dan hoef je niet elke keer westerse dokters vanuit hier in te schepen. Dus het is een duurzame oplossing. En dat vond ik ook wel een hele mooie filosofie waar ik aan mee wilde werken.
Okay. En wanneer was je daar?
Meer dan 10 jaar geleden.
Want er heeft daar natuurlijk een fikse burgeroorlog gewoed.
Ja.
Dat, ik ben er toevallig zelf geweest. Een vriendin van mij is Mozambicaans. En dat broeit nog steeds natuurlijk daar in die samenleving.
Ja.
En wat wij, toen ik er zelf ben geweest, toen zei ze, nou ja, je moet niet voorbij Beira gaan. Je moet niet noordelijker gaan, want daar is het nog onrustig. Mm-hmm. Maar jij zat daar dus. Heb je dat gemerkt?
Nee, toen er tijd niet. Nee, okay. Nee.
Dus het
tegenwoordig
wel,
is het daar ook weer onrustig. Hè?
Ja, ja.
Dus het blijft af en toe, komt het weer op dat het broeit. Maar in die periode had ik er niet heel veel last van. En in het ziekenhuis is het heel armoedig, ja. Ontzettend indrukwekkend ook dat je binnenkomt en dat de patiënten gewoon op matrassen op de gang liggen. De eerste dag viel me op dat we de deuren van de gang naar de afdeling niet open konden krijgen.
Zo.
En dan duwde ik een deur naar binnen. En waarom moest ik eerst naar binnen om de matras op te hijsen, zodat ik er langs kon.
Zo.
Ja, en ja. Heel basiszorg is er. En de patiënten kwamen er veel te laat ook. En er heerste ook echt een zware HIV-epidemie. Okay. En de patiënten hadden een laag immuunsysteem. En een van de eerste dingen die je krijgt als je een laag immuunsysteem hebt, is tuberculose.
Mm. En hoe was het voor jou dan als arts in het Westen met alle luxe? En om dan om te schakelen, wetende dat er dan virussen zijn, ziektes die je in het Westen bijna niet meer tegenkomt op je werk.
Ja, vanuit artsoogpunt is het heel leerzaam. Dus ik zag daar dingen die ik niet in, die je alleen maar in boeken tegenkomt. Dus voor mijn vak als arts zijnde en wat ik ervan leer en wat ik ervan geleerd heb van die periode is ontzettend leerzaam. Voor de mensen is het verschrikkelijk om daar doorheen te gaan. En dan zie je ook ontzettend grote contrasten met het Westen.
Ja.
Veel mensen overleden ook. Die verlieten niet het ziekenhuis levend. Ontzettend heftig.
Okay, ik ben echt heel benieuwd wat je daarvan hebt meegenomen en wat je verder drijft.
Ja, en hoe je dat nu gebruikt nu wij in zo'n crisis zitten.
Ja.
Ben ik heel benieuwd naar.
En dat
hoor je zo.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Rachida El-Moussaoui is te gast. Zij is internist, infectioloog bij het Maastad Ziekenhuis. En we praten met haar over haar leiderschap die ze getoond heeft in de COVID-pandemie.
Ja.
Ja, en we waren in Mozambique.
Ja, klopt.
Dus, dus een end terug. Maar dat kunnen wij virtueel natuurlijk heel snel doen. Rijden.
Ja. Want ik ben echt heel benieuwd. Je vertelde net eigenlijk over wat je tegenkwam in het ziekenhuis. Hè? Het lijkt mij een soort van crisisbeeld. Wat je dan ziet. Mensen die op matrassen slapen. En ik ben echt heel benieuwd hoe je in deze crisis waarin wij zitten. Hè, hoe je bent gaan doen wat je nu bent gaan doen. We willen graag met je praten over wat je in het Maastad ziekenhuis hebt gedaan met je collega's. Een zuurstofbehandeling voor de mensen thuis met een zuurstoftank en een app. Hoe ben je daartoe gekomen? Wil je er één iets over vertellen? Wat het is, hoe de behandeling werkt. En ook, wat drijft je om zoiets op te pakken? Hoe komen jullie erbij om zoiets te doen?
Toen de crisis kwam hier in Nederland, COVID. Verraste net iedereen en ons natuurlijk meteen, want wij zagen de patiënten binnenkomen. Ik weet nog dat toen het vanuit China kwam, ergens in december, begin januari, dat we dachten van op een gegeven moment zal er wel iemand aankomen op Schiphol die dan besmet is. En hoe ga je ermee om? En toen waren wij al bezig, voordat het echt leefde in Nederland, om daar al protocollen voor klaar te hebben. Van wat doe je als iemand zich aandient op de spoed met een verdenking COVID vanuit China. En hoe ga je daarmee om? Dus we waren daar mentaal en praktisch ook wel mee bezig vanuit ons vak. Mm-hmm. Vanuit de infectiologie en de microbiologie vooral. Op aan het anticiperen, maar ook van hebben we genoeg materialen, et cetera. En hoe gaan we die stromen scheiden van mensen die verdacht zijn voor COVID en mensen die dat niet zijn. Dus het leefde achter de schermen wel, maar we hadden nog helemaal geen patiënten. En we dachten van ja, misschien doen we dit allemaal voor niks. En ja. Dan gaat het helemaal aan ons voorbij en overdrijven we een beetje. En vanaf maart begon toen, eind februari, begin maart, begon het echt los te komen. En toen werden we echt wel verrast met enorme grote toestromen van patiënten die binnenkwamen op de eerste hulp. En binnen no time verslechterden. En wat ons toen opviel was niet alleen dat, dat er een grote toestroom was. Maar dat die patiënten ogenschijnlijk niet heel erg ziek eruit zagen. En dan op een gegeven moment heel snel verslechteren. En binnen, binnen een paar uur al op de intensive care terecht kunnen komen. En dat is iets wat wij als dokters nog niet kenden. Want we zijn gewend om te kijken naar symptomen, naar de kliniek van een patiënt, zijn resultaten en de klinische indruk op te doen. En dan te kijken van ja, is hij mild ziek, is hij matig ziek, is hij ernstig ziek. En dit beeld was heel diffuus en grillig en kon alle kanten op. En ook dat mensen zeiden van ik ben niet benauwd. Terwijl ze dan een zuurstofspanning hebben van 85, wat heel laag is. Mm-hmm. Of nog lager. Dat je dacht van ja, dit komt niet overeen met hoe ze erbij zitten en wat ik meet. Er zit een discrepantie in. En dan ga je nadenken. Dus we zijn in de eerste instantie niet meteen begonnen met die zuurstofmonitoring. Maar dat kwam later op gang. We gingen eerst kijken van hoe kunnen we nou die patiënten. Hoe kunnen we de grip krijgen op hoe ernstig ziek ze zijn. Mm-hmm. En toen zijn we een predictiemodel gaan ontwikkelen. We hadden al onze patiënten in een. Elke keer als er een patiënt opgenomen werd en bewezen COVID-positief, die stopten we in een database. Dan gingen we de data van verzamelen. Mm-hmm. En die database die groeide naarmate er meer patiënten bij kwamen. Mm-hmm. En op een gegeven moment gingen we ook patroonherkenning doen. Daar hadden we ook onze statisticus bij gevraagd en data-analyst. Dus we hebben ook een groep gecreëerd met dokters en statistici en data-analyst. En jonge dokters ook, die ook meewerkten. Dat was een heel enthousiaste groep, hebben we. En iedereen voelde ook van, ja, dit is iets nieuws. En we kunnen echt dokteren in plaats van alleen maar een kant-en-klaar protocol volgen. Dus je voelde ook een beetje je werkte wel heel hard, maar je had ook het enthousiasme.
Ja.
En ook de fascinatie om het ziektebeeld te begrijpen. En op een gegeven moment kwamen we uit op een patroonherkenning van hoe ernstig, hoe kunnen we herkennen dat patiënten mild ziek zijn of ernstig ziek. En dat is aan de hand van het predictiemodel wat we dus hebben ontwikkeld, kwamen we uit op een set van parameters die het best konden voorspellen dat een patiënt op de intensive care terechtkomt of aan een speciale beademing op de afdeling. Een optiflow noemen we dat. Overlijdt.
Wordt misschien een beetje technisch, maar.
Ja, precies.
Weet je niet wat het is, optiflow?
Nee, maar ik ben wel echt bij.
Dan krijg je van die buisjes in je neus. Toch?
Ja, klopt. Ja. Ja.
Okay.
En, maar het gaat erom dat die drie groepen, dus overlijden, intensive care en een optiflow behandeling krijgen, dat echt ernstig ziek is. Dat je dan ernstig ziek bent. En we kwamen uit op dat predictiemodel dat ook echt heel goed kon voorspellen. Uh-huh. Wie er mild ziek is. En vervolgens dachten we ook van ja, we hadden ondertussen liep het hele ziekenhuis vol. En hadden meer ziekenhuizen met dit probleem te maken natuurlijk. Dus we hadden ook een enorm capaciteitsprobleem. Ook al hadden we afgeschaald van de normale zorg, de reguliere zorg. Dus je wil patiënten ook een plek kunnen bieden. En dat wil dus zeggen dat je snel plaats moet maken voor de volgende die eraan komt.
Ja.
En er was op dat moment ook een app beschikbaar. Die wij niet zelf hebben ontwikkeld, maar door anderen. Lucy app heet die. En die hebben we gekoppeld aan patiënten. En er is ook een zuurstofbehandeling beschikbaar. Dat was er ook. Dat kenden we van de COPD-patiënten bijvoorbeeld.
Ja.
Dus toen gingen we kijken van hoe kunnen we nou met de groep dokters in ons ziekenhuis. Van hoe kunnen we nou patiënten die mild ziek zijn naar huis sturen met zuurstofbehandeling. En met telemonitoring, dus met zo'n app.
En dat klinkt best wel revolutionair in het heetst van een periode waar je niet precies weet hoe het zal gaan met zo'n ziektebeeld.
Ja.
Wat hadden jullie daarvoor nodig? Wat was er voor nodig om dat voor elkaar te krijgen? Om zo'n beslissing te nemen?
In tijden van crisis neem je denk ik sneller dat soort beslissingen. Oh. Of je voelt de urgentie om te veranderen, om iets anders te doen dan je normaal doet. En we weten van, we kunnen de, met zo'n app kunnen we we gaven de patiënt ook een saturatiemeter mee naar huis. Dus ze kunnen de saturatie meten, dus de zuurstofspanning.
En dat is de zuurstof, hè?
Zuurstofspanning in het bloed. En ze kunnen doorgeven via zo'n app wat hun temperatuur was. En of ze, via een scorelijst hoe kortademig ze waren. Dus we wisten wat hun saturatie was, wat hun temperatuur was, wat hun klachten waren. Gescoord, hè? Dus op een gescoorde manier, gestructureerd. En dat staat in verbinding met onze EPD in het ziekenhuis, patiëntendossier.
Okay.
En daar zit een verpleegkundige achter die dat de hele tijd monitort. En je hebt ook cut-off waardes van wanneer een alarm iets alarmeert. En er zit ook een longarts achter die daar de verantwoordelijkheid voor draagt. Dus op een gegeven moment als patiënten, als we denken van ja, dit vertrouwen we niet. Uh-huh. Dus in het begin is het, je neemt een beslissing, we gaan dit proberen.
Ja.
En je probeert het eerst met de meest veilige patiënten natuurlijk.
Ja, de mildzieke.
De hele mildzieke. En dat is het ook nu nog steeds. Dus patiënten moesten eerst wel kunnen afbouwen in de zuurstof in het ziekenhuis. Dus okay. We wisten dan dat ze in hun... In het begin heb je heel veel zuurstof nodig. En dan op een gegeven moment gaat het beter met je. En dan maak je de knik naar beter. En vervolgens kun je de zuurstof afbouwen. Dus op het moment dat ze stabiel zitten op een lage zuurstofbehoefte van 2 liter. Want we wilden niet meer dan 2 liter. Dat durfden we niet. En dan stuur je ze naar huis. Want bovendien zijn ze thuis ook dicht bij het ziekenhuis eigenlijk. Dus als er iets fout gaat, dan zijn ze ook meteen terug. En door al dat soort dingen in te bouwen, dan durf je ook zo'n stap te nemen.
En hoe reageerden de patiënten daar zelf op? Hoe keken ze ernaar?
Ja, daar hebben we een vragenlijst voor afgenomen. In het begin, als we het ze vroegen op de afdeling en we legden uit. Er kwam dan iemand langs, een verpleegkundige, die dan uitlegt hoe dat eraan toe gaat. Diegenen die wilden, die kwamen ervoor in aanmerking. En sommige mensen zeggen dan, ik vind het toch te eng. Of ik snap een app niet. Of ik heb niemand in huis die mij daarbij kan helpen.
Oh ja.
Ja, dan gaat het niet door. Het is gewoon een keuze. Maar er waren genoeg mensen die zeiden, ja, dat durf ik wel aan. En als het niet goed gaat, kom ik weer terug.
Okay.
En dan ging dat in werking.
Okay, dus de mensen die er... Die zo'n tank meekregen, die waren ook echt committed en die gingen daar ook mee aan de slag. Die wilden dat ook echt, die kozen daarvoor. Het was niet de beslissing die van jullie uitkwam. En om hoeveel mensen is het gegaan? Was het een pilot?
Ja, we hebben nu
een experiment.
Ja, we hebben nu al een heleboel. Het is eigenlijk geen pilot meer. In het begin hebben we natuurlijk wel een elke keer geëvalueerd hoe gaat het. Maar het is nu bij ons common practice geworden.
Oh.
En we hebben ook een stuk of 50 patiënten geëvalueerd specifiek om te kijken van hoe hebben die patiënten dat gedaan. En toen hebben we ook een vragenlijst trouwens opgestuurd om te vragen van hoe hebben ze het beleefd die hele periode.
Hmm.
En daar hebben ze ook heel positief op gereageerd. En van die 50 patiënten hebben we toen ook een kostanalyse gemaakt van patiënten zijn tevreden over. We hebben plek vrijgemaakt in het ziekenhuis. En hoe zit het nu met de kosten? En dan blijkt ook dat je daar een kostenbesparing mee kan realiseren.
Okay.
We hebben wel alles vanuit het ziekenhuis zelf geïnvesteerd. Dus de besparing is in feite voor de verzekeraar. En dat is wel iets wat, als je dit soort initiatieven, zeg maar, wil kunnen opschalen, dat andere ziekenhuizen er ook gebruik van gaan maken, dan zul je daar ook een soort van vergoeding voor moeten realiseren. Want we hebben dat geïnvesteerd vanuit ons ziekenhuis, omdat we het belangrijk vonden om plek te maken voor patiënten.
Ja.
Maar daar zit niet echt een. Het is nog een behandeling die niet naar een declarabel product leidt. Dus dan is het niet te declareren. Dus dan doe je het eigenlijk gratis. En sterker nog, je investeert zelf je eigen geld erin.
Nou, dat is nog wel interessant, hè?
Ik vond jouw vraag mooi. Hoeveel mensen gaat het dan om? Want dit heb je natuurlijk gedaan om de druk op het ziekenhuis te verlagen.
Dus ja.
Is dat gelukt? Hoeveel,
ja,
wat scheelt het? Hoeveel mensen zitten er dan niet in het ziekenhuis die gewoon thuis een behandeling hebben?
Ja, deze behandeling wordt nu op dit moment in meerdere ziekenhuizen toegepast.
Ja.
Want mensen zijn ook zich steeds... dit is iets wat in meer ziekenhuizen ook gedacht is van... Ja, dit is toch wel een hele goede oplossing om toe te passen. En sommigen die werken samen met huisartsen. Dat is in de tweede golf, zeg maar, goed op gang gekomen. Wij hebben ervoor gekozen omdat de longarts daar verantwoordelijkheid voor houdt. Om de huisartsen niet nog extra te belasten.
Maar zijn het 10 mensen? Zijn het er 50? Zijn het er 100?
Daar wilde ik inderdaad naartoe. Dus gisteren las ik nog op in de media dat Ernst Kuipers deze mensen nu ook meegenomen heeft in zijn telling van hoe zit het met patiënten die dus opgenomen zijn en weer naar huis. En hoe zit het met de capaciteit van het ziekenhuis? Hoe zit het op de IC? En dan blijkt dus dat in de tweede golf de verhouding is IC en afdeling niet hetzelfde is als in de eerste golf. Er zitten nu naar verhouding, zeg maar, de toename van... Er zijn minder patiënten op de afdeling, maar dat heeft dus met name te maken doordat heel veel ziekenhuizen er nu ook steeds meer voor gaan kiezen om patiënten thuis met zuurstof te behandelen.
Okay.
En dat is op het moment zat het volgens mij rond de 500-600 op dit moment.
Wauw.
Oké, okay, nou,
landelijk, hè? Landelijk. Ja.
En er liggen iets van 2500 mensen op afdelingen.
Ja, ja.
Zo, dus ongeveer een vijfde zit er thuis. Of een vijfde mis je in het ziekenhuis. Dat scheelt natuurlijk heel veel druk.
Wat bedden die zijn vrijgekomen.
Wauw.
Ja. Ja.
Oké. Okay. Nou, ik ben echt heel benieuwd waar dit nog meer een oplossing voor kan zijn. Wel gehoord dat jullie daarmee begonnen zijn, maar laten we daar straks eventjes over doorpraten.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
Mireille?
Ja?
Hoe heeft ze dat nou voor elkaar gekregen?
Ik ben er heel benieuwd naar.
Jeetje Mina, zeg, wat een impact. Ja. 500-600 mensen die anders... dus dat is even kijken op 2500. Dat is 20% extra bezetting die we anders hadden gehad.
Ja. Dus dat lijkt me toch wel de moeite waard om in te investeren. Ik hoorde je net al zeggen van we hebben het zelf gefinancierd. En dit programma gaat over leiderschap in zijn algemeenheid. Dus als ik dan vraag van goh, wie zou hier leiderschap moeten tonen? Welke beslissingen moeten er worden genomen?
Ja, kijk, ik denk dat we kunnen op dit moment kunnen we met technologie en telemonitoring zijn we best wel ver in de gezondheidszorg.
Mm-hmm.
En zijn er ook best wel veel toepassingen, maar waar je tegenaan loopt is bureaucratie. En de vergoedings, de financiële vergoedingsstelsel van het... van de gezondheidszorg is niet gebouwd op dit soort toepassingen, omdat ze nog vrij nieuw zijn.
Uh-huh.
En wat je eigenlijk zou willen, is dat er de urgentie en het crisisgevoel ook doordringt in de hogere hogere regionen. Bij de Nederlandse Zorgautoriteit, bij de zorgverzekeraar en bij de overheid. Dus die drie spelers, die moeten dan ook meebewegen in dezelfde snelheid als wat wij doen in ziekenhuizen. Want we zijn ontzettend aan het nadenken en creatief aan het zijn. Want die 600% is landelijk, is niet alleen vanuit het Maastricht ziekenhuis. Maar iedereen is op zijn eigen manier in die, je staat in de modder en je bent patiënten aan het helpen. Je bent een patiënt aan het overplaatsen. Wat ook met een heel gek gevoel gepaard gaat. Want de emotie en de angst die daarbij gepaard gaat bij patiënten, dat wil je ze niet aandoen. Mm-hmm. En daardoor, omdat je ze ook echt in de ogen kijkt, daardoor ben je gedreven om ook oplossingen te vinden. Hoe wij met z'n allen deze crisis kunnen managen. En dan loop je dus stuk op, er is geen vergoeding voor. En dit moet een stappensysteem volgen. Dit moet een bureaucratisch stappensysteem volgen. Wat gewoon totaal niet dezelfde snelheid heeft als waar de crisis zich in beweegt.
Oké, dus voor de zorg op afstand, om dat te kunnen realiseren, is er eigenlijk, moet je de afstand tussen de verzekeraar, de zorgautoriteit, ja, de overheid verkleinen. En hoe moet je dat dan doen?
Wat is bij elkaar komen en die moeten ook de urgentie herkennen en net zo snel kunnen handelen als wat wij doen. En dan ook kijken van oké, er is een pilot en het is werkend en het is succesvol. En het is geen pilot meer, het is common practice. Oké, hoe gaan we dat nu adapteren? En hoe kunnen we er nu de goede financiële vergoeding aan hangen, zodat het ook gewoon omarmd wordt door alle andere ziekenhuizen? Want je kunt ontzettend veel realiseren hiermee. En je kunt gewoon een groot probleem helpen oplossen. En dan denk ik van, waarom gebeurt het niet? Waarom gaan we gewoon achter onze schuilen achter onze protocollen of regeltjes? Want het bestaat nog niet.
Maar Rashida, jij had datzelfde kunnen doen. Jij had ook kunnen denken, ik kan best wel iets nieuws bedenken, maar er is nog geen structuur voor om dat te financieren. En mijn directie van mijn ziekenhuis heeft daar vast ook geen budget voor. Dus er zijn allerlei redenen waarom jij het ook niet had kunnen doen, maar je hebt het wel gedaan. Dus wat is dat in jou, waardoor je het dan toch, met je collega's natuurlijk, wel voor elkaar wil krijgen? Want dat vind ik leiderschap.
Ja, dat wij, want je zegt inderdaad de hele tijd jij, maar we doen het echt met z'n allen. Want in mijn eentje zou ik echt...
Dat is ook typisch een goede leider die dat zegt.
Ja. Nou, geslaagd voor de test.
Nee, absoluut niet. We doen het echt met z'n allen. En we zijn er met z'n allen in gedreven in. We hebben gewoon we voelen ontzettend de urgentie om onze patiënten goed te helpen. En ik denk dat het voornaamste is. Dat je echt dokter bent. En dat je als dokter denkt. En dat het je omgaat. Dat je je patiënten helpt. En dat je kijkt wat daarvoor nodig is. En dat is waar je uit denkt. Dus het hele... De obstakels daaromheen, daar ben je nog niet mee bezig. Je denkt van, dit neem ik als uitgangspunt en dan zien we wel waar we komen. En we denken ook dat we het kunnen, dus waarom niet?
En ik kan me ook zo voorstellen, dan speel ik eventjes advocaat van de duivel. Hè? De mensen die aan de kant van de verzekeraars zitten of de overheden, die denken ook vanuit hun belang. Die denken van, oké, ik ben ambtenaar of politicus of ik heb een budget te bewaken. Hoe krijgen ze dan zover dat ze gaan zien wat jij ziet als arts?
Misschien dat we dan iets sneller naar het normale leven terug kunnen. Als we met z'n allen snappen dat er echt een urgentie is en dat er oplossingen zijn. En dat het betekent dat je... om de crisis te kunnen ombuigen, dat het ook betekent dat je anders moet gaan denken en dat er veranderingen gerealiseerd kunnen worden en dat je ook snel mee moet veranderen.
En los van dat jij dus met collega's de oplossing hebt bedacht, dat het opgeschaald is voor zover dat lukt. Hè? Mm-hmm. Ik hoor je ook zeggen, het systeem, de bureaucratie zorgt ervoor dat het nu niet nog een volgende stap kan zetten.
Ja, klopt.
Wat vraagt dat dan van jou? Want je hebt het voor elkaar gekregen. Je kunt het aantonen. Ja, durf je dan de pers te bellen? Ga je dan naar Kamerleden? Ik bedoel, je kan natuurlijk van alles nog wat doen.
Ik zit hier bijvoorbeeld.
Je zit hier, ja.
Dat is al één ding.
Ja, spannend genoeg.
En wat we ook doen is dat we het natuurlijk bespreken met de directie. Met onze directie van waar we nu tegenaan lopen. Dat het een goed werkend systeem is. Want wat we nu ook hebben gedaan is dat we ons predictiemodel wat we hadden ontwikkeld, gekoppeld hebben aan het zuurstof telemonitoring thuis. Dus we selecteren de patiënten via het predictiemodel selecteren we de patiënten met de minste risico op een ernstig beloop. Die selecteren we eruit en daarvan denken wij of zijn we overtuigd dat die een goed beloop thuis zullen hebben. Dus die patiënten durven we ook veel sneller te beslissen om over te zetten op zuurstof naar huis.
Maar ik snap dat het alleen maar beter wordt.
Dat soort dingen.
Maar elk ziekenhuis moet dit echt toch doen.
Ja, dus we hebben nu. We kunnen dus nu veel meer patiënten op die manier helpen. Maar we hebben verpleegkundigen nodig die ook die achter die monitor kunnen zitten. En die patiënt kunnen bellen. Hoe gaat het met u? Oh, u moet toch naar die spoed komen. En daar blijft het nu een beetje op vast. En wat we nu doen is dat wij dus nu escaleren ook naar directie van dit is wat we kunnen en we kunnen het nog veel beter en we kunnen nog veel meer patiënten helpen. Maar het betekent wel dat er nu een normaal vergoedingssysteem voor moet komen en die bespreken het dan weer met de zorgverzekeraar en hopen dat die zien wat wij zien.
Nou,
en dat ze doorhebben.
Ja, ik wil iets aan je voorleggen. Ik heb wel eens bij gesprekstechnieken, bij zo'n training, leerde ik dan ga zitten op common ground. Wat hebben jullie gemeen? En als je gaat kijken naar wat jullie dus ontwikkeld hebben, zo'n predictiemodel, dataverzameling en ook de manier waarop jullie werken, dus de zorg op afstand, hoe je dat in teams hebt georganiseerd. Wat is daarvan bruikbaar? Of wat kunnen bijvoorbeeld andere beroepsgroepen of zo'n verzekeraar, wat kan die daaraan hebben? Is er iets waar die
ja, kijk, het past,
aan kan hebben?
Het past heel erg goed in het hoofdlijnakkoord wat afgesloten is. Hè? Want het is juist de zorg op de juiste plaats. Het is zorg op maat dicht bij huis. Het is, we kunnen het goedkoper leveren dan in het ziekenhuis. Mm-hmm. We kunnen er 600 bedden mee besparen op 50 patiënten waarin we dat hebben onderzocht. En we hebben nu al veel meer patiënten kunnen helpen. En we hadden het net over die 600. Uh-huh. Dus kun je nagaan wat je daarmee 600 ziekenhuisdagen.
Ja.
En het is goedkoper. Ook voor de zorgverzekeraar. Dus dat is een common ground. En we doen een e-health toepassing. Dus het past echt perfect in het plaatje. Alleen nu moet er gekeken worden hoe kun je het vergoeden. Uh-huh. En ja, dan blijft het hangen op.
Het probleem is dat het past niet in het systeem. Computer says no.
Zoiets.
Toch?
Ja, dat denk
iedereen
ik.
Snapt het. Wij snappen het. Ja. Wij hebben er geen verstand van en wij snappen het.
Ja.
En wij denken, daar hoef je niet over na te denken, toch? Behalve dan als het systeem niet past.
Ja,
dan moet je het systeem aanpassen of je moet een uitzondering maken. Of...
Ja, want dan krijg je te horen van er is geen. Het leidt niet af naar een product hè, wat je kan vergoeden. Maar het past ook niet in een verpleegdag thuis. Want het past niet in de richtlijnen of de criteria voor een verpleegdag thuis.
Nee.
En het hangt ergens tussen. Maak het dan passend.
Uh-huh. Ja, of zet ergens een zak geld neer. Ik bedoel, er gaat zoveel geld uit met die corona en weet ik veel wat allemaal.
Ja, dus
we vinden het allemaal heel spannend dat de terrassen open gaan. En dit ligt op de
het
plank.
Klaar. Het ligt
ja,
klaar.
Ja, toch? Dat is een no-brainer, zou ik zeggen.
Ik denk het ook. Dus ik hoop dat er wat mensen uit die beroepsgroepen luisteren. Van de overheid, de politici, de verzekeraars, de zorgautoriteit. Listen, diamanten ontstaan onder druk. En in coronatijd hebben we die diamanten zien ontstaan. Dus ja, ik zou zeggen, bel met het Maastricht Ziekenhuis. Bel met ons als je Rashida wil spreken. Want hier ligt een oplossing die heel Nederland zou kunnen dienen. Misschien wel veel meer dan Nederland.
Ja, wat wil je straks nog weten?
Ik wil eigenlijk weten hoe Rashida kijkt naar de toekomst. Wat is je droom? Wat zijn je wensen wanneer het gaat over zorg, innovatie in de zorg?
Oh.
En jouw rol daarin.
Dat hoor je zo.
Betere prestaties en gelukkige mensen. People power.
You're all I need to get by. Rashida, what do we need? Hoe ziet je toekomst? Hoe ziet jou? Wat is je droom over de toekomst in Nederland wanneer het gaat over zorg, over innovatie, over jouw werk?
Ja, dat vind ik een hele mooie vraag. Daar moet ik over nadenken. Ik denk, het meest gelukkig ben ik eigenlijk als ik de meeste tijd die ik heb op mijn werk kan besteden met mijn patiënten. En met het opzetten van projecten ook weer ten dienste van de patiënten. Om het verbeteren van zorg of verbeteren van bepaalde behandeling. En het minst gelukkig ben ik met registratiedruk. Dat je echt alles moet noteren en vinkjes afvinken. Ja. Dus ik denk, mijn droom zou zijn als je meer tijd zou kunnen hebben voor echt patiëntenzorg. En dat er op een bepaalde manier dat je gefaciliteerd wordt. Dat je niet stuk loopt op allerlei niet goed lopende patiëntendossiers. En allerlei, dat je daar heel veel tijd, daar raken we nog steeds heel veel tijd mee kwijt. Mm. En het registreren, dat je het registreren om het registreren. Daar word ik heel ongelukkig van. Dus dat we steeds meer... heb ik wel ervaren in de COVID-tijd. Vooral in de eerste periode. Dat alles eigenlijk gefocust is op patiëntenzorg. En veel minder op dat registreren. Niet dat registreren niet belangrijk is. Maar het is niet meer... het streeft zijn doel voorbij, vind ik.
Wat zou je helpen, heel concreet?
En
niet alleen jou natuurlijk, maar een heleboel mensen. Oh, je ziet het ook in andere beroepsgroepen, hè? Registreren.
Ja, hoe je eigenlijk toepassingen kunt gebruiken om dat je minder hoeft te registreren. Dus of dat het veel sneller kan op een bepaalde manier, dat je daarin geholpen wordt. En dat gaat denk ik wel komen, hoor. Want dat heeft tijd nodig, maar op een gegeven moment denk ik dat we zelfs steeds minder dokters nodig gaan hebben. Want zoals de toekomst gaat veranderen, zoals het nu is, denk ik dat er heel veel overzichtelijk werk van de dokter, dus de rol van dokter, gaat ook wezenlijk veranderen. En dan praat je misschien over 10, 15 jaar, maar het is nu al aan de gang.
Oh, vertel eens meer over. Wat verandert er zo?
Nou, het overzichtelijk werk van dokters wordt overgenomen door verpleegkundige specialisten.
Okay.
En door physician assistants. Mm-hmm. En ik denk dat het moeilijke stuk van de dokterschap, het algoritmisch denken, dat steeds meer overgenomen zal worden door een computer. Okay. En dat heeft misschien wel meer zijn tijd nodig, maar dat is ook nu al aan de gang. En de EPD's waar we nu mee werken, daar zijn ook al ontwikkelingen in gaande dat je data gebruikt. Dus dat je data gebruikt om te kijken of er de data die jij erin stopt, of de computer kan terugkomen met een differentieel diagnose. Dus dat jij eens bepaalde klachten invoert in het EPD. Dat hij dan terugkomt met, ja, je moet hier en hier aan denken.
EPD is het elektronisch patiëntendossier, hè?
Ja,
dat,
precies.
Ja, dat ik niet een andere afkorting in mijn hoofd heb.
Ja. en dat gaat natuurlijk steeds verfijner worden. En dat is een verandering die nu al gaande is. Dus ik denk dat op een gegeven moment ook heel veel van je werk afneemt. En ik denk dat de dokter op een gegeven moment ook steeds meer een coachend iemand wordt. En iemand die... die de overview houdt op alle processen.
Ik hoor het. En ja. Het benauwt me ergens ook wel een beetje. Ik echt denk van, oh, de algoritmes en de hele discussies die daarover gaan. Dus aan de ene kant hoor ik je zeggen van, die techniek die gaat mij helpen. Maar welke rol speelt de mens daar dan nog in?
Ja, die gaat mij helpen, maar die gaat mij misschien ook onnodig maken.
Overbodig.
Opheffen. Ja, dat is een verandering die we denk ik niet meer kunnen stoppen. Dat is al gaande. En ik hoop wel dat, want dat benauwt mij natuurlijk ook, in hoeverre wordt op een gegeven moment een patiënt gezien door een dokter in plaats van door een computer.
Paraat, ja.
En ik denk dat je niet alles kan... het is wel interessant. Van, kun je alles overlaten in een computer? Of heb je toch altijd nog een dokter nodig?
Nou,
en wat is dat dan? En wat is dat dan voor een dokter?
Want ik ben heel benieuwd niet alleen naar de menselijke rol hier in deze ontwikkeling, maar ook naar die van jou. Dus hoe stap jij in deze ontwikkeling?
Ik vind het wel heel, ik vind het wel heel spannend. Ik ben op zich niet zo, ik ben niet bang voor veranderingen. Dus ik vind het spannend op een positieve manier. En ik denk dat we heel veel met data kunnen. En dat we ook die data moeten gebruiken ten gunste van de patiënten. We zullen ook steeds meer teruggekoppeld krijgen wat wij aan het doen zijn. Uh-huh. En hoe je dat kan inzetten om de zorg te verbeteren. En de ontwikkeling van verpleegkundig specialisten en physician assistants. Ja, dat is ook gewoon een ontwikkeling die nu ook goed op gang komt. En ze kunnen ook heel goed werk leveren. Ik werk met veel verpleegkundig specialisten. En als je, wij als infectiologen samen met mijn andere collega's, we houden de overview op wat ze doen. Okay. Maar ze kunnen best wel veel werk verzetten. En ze kunnen ook zelfstandig patiënten zien. En ze kennen ook hun eigen grenzen. Dus als ze het gevoel hebben van ja, dit snap ik niet helemaal, kun je even meedenken.
Okay,
dan doe je dat ook. Maar ja, precies. Ja. Alleen het zijn dan bepaalde taken. Dus de ene verpleegkundig specialist doet bijvoorbeeld alleen HIV. En de ander doet alleen antibiotica. En ja. Weer een ander doet alleen oncologie. En als dokter zijn heb je wel die overkoepelende blik. En je kunt dan op meer facetten nadenken. En misschien heeft een patiënt met HIV ineens een lymfoom. Daar moet je ook als dokter bij stilstaan. En ook daarop gealarmeerd zijn. Dus ik denk dat het de rol van dokter in die zin niet helemaal opgeheven kan worden.
Mm. Gelukkig.
Want dat zeiden we net grappenderwijs. Maar ik denk ook wel dat de computer een heel groot deel daarin kan betekenen. Mm. En ja, maar je rol zal hoe dan ook veranderen. Dus je wordt misschien meer een coach en je wordt meer een iemand die eigenlijk in de gaten houdt dat alles goed loopt. Okay. De processen bewaakt. Dat er geen gaten ergens vallen. Dat soort zaken. Dus onze rol gaat wel veranderen. Daar ben ik wel van overtuigd. Het zal niet in de eerste jaren meteen zijn. Maar het gaat. Ik denk wel dat ik het mee ga maken in mijn carrière.
En word je er blij van? Doe maar een ja of nee. Glenn die hecht al in mijn nek. We gaan zo richting afronding.
Ik ben nooit van het blijven hangen in het verleden, dus ja.
Ja, oké. Nou, dankjewel. Ik denk dat ik wel alles heb gevraagd wat ik wilde vragen. Had jij nog een vraag, hè?
Ja, 1000. Maar ja, weet je, op een gegeven moment is het gewoon. Ja, je moet het mensen ook een beetje nieuwsgierig houden. Hè? Dankjewel. Je hebt geluisterd naar een mooi gesprek tussen Mireille Oliveira en Rachida El Moussaoui. Internist, infectioloog bij het Maastad Ziekenhuis en uitvinder samen met fijne collega's van Mooie Oplossingen. Dank jullie wel.
People Power, over de kracht van mensen in organisaties.